Ik loop met Marcel in Huis de Zolder, in de zolderluchtfabriek destijds voor de luchtvoorziening in de mijnen tot 1992. Marcel, je zit bij een grote iPad. Wat ga je me vertellen?
Ja, hier zitten we eigenlijk een van de weinige foto's die is nog genomen op een glasplaat over de aanmaak van een schaagbok in 1925. Dus wij zien hier Duitse arbeiders die zitten bovenop 50, 60 meter hoog hun boterhammen op te eten, zoals we dat eigenlijk die iconische foto zien van de Empire State Building, waar heel Amerika en heel de wereld al naar gekeken heeft. Maar wij hebben eigenlijk juist hetzelfde, alleen hebben we ons niet zo goed verkocht. Dus hier zie je dan die mannen, daar met 14 zitten ze er bovenop. Zie jij beveiliging?
Nee.
Nee. Zie je een bouwkraan?
Nee.
Nee.
Touwen ook niet.
Je ziet geen touwen, je ziet geen helmen, je ziet ja, eigenlijk van veiligheid nul. Als we dan verder gaan kijken, dan zien we aan de benedenverdieping, dus op gelijkvloers, zie je een betonmolen.
Nee.
Zie je ergens een machine wel dat beton zou kunnen maken? Nee. Zie je die stelling daar? Zou die gemaakt zijn uit buizen? Die stelling is gemaakt van dennenhouten boompjes. Dus stellingen maakt men, shorten men eigenlijk van dennenhouten boompjes. Dus, en dat is 1912 wat we hier zien. We zien eigenlijk bijna een derde wereld. Dus we houden het tot ons niet voor mogelijk dat men destijds dergelijke arbeidstoestanden had.
Ja.
Waarschijnlijk ook vrij goedkoop. Hè?
Ja, je moet het uiteraard weer in de tijd zien. Hè? Goed, en ik zie dat het is in vier talen, het Frans, Duits, Engels en natuurlijk het Nederlands.
Ja, ja.
En er staan ook wat vragen op, een aantal quizvragen kun je hier zien.
Ja. Dus
hoeveel waaghalden
zitten hier bovenop? Maar hier krijg je ook de uitleg van hoe werkt een schaagbok, hoe trekt die eigenlijk de door de arbeiders verzamelde kolen naar boven. En men legt dat hier mooi uit, dus dat men die 14 ton brute kolen, dus dat zijn stenen en er zit ook hout bij, op 4 seconden in een kist laat storten. En dat die kist eigenlijk naar boven schiet, op hetzelfde moment dat aan de andere kant van de lift, wel, dat is een kruisende lift, dat die lift leegzijnde naar beneden komt. Komt die lift naar boven, dan duwt die een klep open en die 14 ton is op 4 seconden is die leeg. Dus dat gebeurt eigenlijk vol automatisch. Zoveel kolen werden er hier verzameld, dat is enorm wat een hoeveelheid dat was. En men legt dat ook uit, want wij staan hier ook daarnaast. Hier zien we een hele grote metalen schijf met een doormeter van meer dan 10 meter. Dus daar kan je ook al een verhaaltje over vertellen. Je ziet daar een houten luik, hier heel hoog in de gevel. Dus daar ging de kabel naar buiten. En hier beneden, recht daaronder, daar is ook een houten luik met een venstertje. Daar kwam de kabel langs binnen, die ging over die grote 10 meter grote schijf. Die bewoog altijd. En onze machinist die lift moet bedienen, die zat in dat hokje hiernaast. Die had geen enkel zicht wat er gebeurde in zijn toren en ook geen enkel zicht wat er gebeurde in de ondergrond. Dus hij was volledig afhankelijk van de mensen die eigenlijk de bediening deden.
Ja.
En de communicatie. En hoe gebeurt de communicatie op een plaats waar dat zeer veel lawaai is? Leon, ik pak u mee.
Ja Marcel, we zijn nog steeds met jou de mijn hier in Huis de Zolder aan het verkennen. Weer een interessante plek. Het is bijna een scheeps. Een scheeps, hoe noem je dat? Waar de kapitein zit, het bestuur.
Ja, een cabine.
Zo is het ongeveer ook, hè?
Ja, het is ongeveer ook zo. Hij heeft natuurlijk zicht op zijn hele grote metalen schijf. Op een wormwiel waar dat hij een klein beetje kan zien waar dat zijn lift ergens zit. Die rode pijl staat nu boven. Dus dat wil zeggen dat één lift boven is. En één lift is nog beneden. Dat is natuurlijk een fabeltje, want er is geen lift meer. Maar je ziet het nog altijd, de bedieningen, wel hoe dat in zijn werk ging. Dus waar dat hij enigszins kon weten, van kijk, hier zit mijn lift. Hij heeft daar ook een wijzertje op. En de kabel had een wit markering. En die witte markering, die kwam dan overeen met het pijltje.
Precies.
En dan wist hij exact juist, mijn lift komt uit op dat verdiep. Exact juist, zodanig dat die mijnwagentjes die op rails lopen, van de vaste rails naar de losse rail in de lift konden rijden. Dat is een werkje waar je een speling hebt van enkele centimeter. En we zitten op 800 meter. Die kabel, die bijna een arm dik is, die wil ook rekken. Dus die, door langdurig gebruik gaat hij altijd rekken. En de man die dat, de verfborstel had, die moest regelmatig een beetje bijverven op die kabel, zodanig dat dat allemaal klopte. En hoe gebeurde die communicatie van de ondergrond naar de, deze plek waar de machinist zat? Twee belslagen. Die gingen in de ondergrond van kijk, mijn lift is klaar om opgeheven te worden. Dat werd bevestigd in de toren. Ik heb u gehoord. Dat werd doorgegeven aan de machinist die in, hier op deze plek. En hij bevestigde naar zijn toren. Ik heb u gehoord, ik ga vertrekken. Dus dat was een gerinkel van bellen. En alle belsignalen hadden, dat was een soort van morsecode, hadden die eigenlijk een betekenis. En elke mijnwerker, nu na 30 jaar kom ik nog mensen tegen die ik die bel laat horen. Ah ja, daar droom ik straks nog altijd van. Dus die bel, dat wilde dus zeggen, dus wij gaan naar die lift toe, dat is het iconische. Dus heel de mijn werkt via die ene schacht. Zonder die schacht ben je niks. Dus... dat was eigenlijk de navelstreng van, ja, van tussen thuis en werken.
Zeg, Marcel, we lopen nu met jou en al een hele tijd. We gaan nog verder kijken. Ja. Maar wat mij opvalt, als je dit allemaal ziet van zoveel jaar. Het komt tot leven. Jij vertelt dat zo alsof of het zo een bedrijf gesteld kan worden.
Ja, terug in bedrijf stellen, dat zal een onmogelijkheid
dat kan
zijn.
Niet, maar het is
dus, alsof, ja, dat is een beetje levendig kunnen vertellen, ja, natuurlijk ook wel waar. Nu, een mijn is niets zonder zijn arbeiders. Ja. En die arbeiders die woonden hier vlakbij. En als je dan ziet wel dat de mijngeschiedenis vanaf de eerste prille momenten, dus hoe dat een heel klein, armtierig dorpje in één keer groeit en groeit en blijft groeien, zelfs tot vandaag. En dat we onze cité-huizen zien en de migratie die er rond zit, dat heeft allemaal verhalen. En voordat ik begon te gidsen, vond ik dat allemaal maar heel normaal. Ja. Maar door te gidsen en in de ontmoeting te komen met toeristen, die zeggen van, wauw, dat is toch wel heel raar, dat hebben wij nog nooit zo gezien, ben ik zelf beginnen anders kijken naar mijn eigen leefgemeenschap. En inderdaad, wij zijn een dorp uit het niets ontstaan en we hebben onszelf gekneed en onze omgeving gekneed totdat we eigenlijk nu zijn.
Jullie zijn de mijnen.
Wij zijn de mijn. Dus zonder arbeiders is er geen mijn. Dus dat is kapitaal en dat is arbeid. En we zien daar eigenlijk heel veel mooie dingen gebeuren en ook heel triestige dingen gebeuren. Want het is niet altijd een mooi liedje.